Welkom in deze speciale aflevering van de Amsterdamse Boskast. En we gaan het hebben over monitoring en broedvogels. Nou, wat willen we nog meer? We horen de vogeltjes op de achtergrond. Het wordt gewoon een lekkere aflevering, denk ik.
Het gaat mooi los qua zang.
Het enige is dat het een beetje regent, maar...
Ja, het is voor vogelzang goed.
Daarom. Dus. Jesse, kan je jezelf even voorstellen?
Ja, zeker. Jesse Zwart, professioneel vogelaar. Ik had nooit verwacht dat ik mezelf ooit zo zou mogen noemen.
Ik ben er enorm jaloers op.
Begrijp ik. Sinds een jaar of zes fanatieke excursies aan het geven door heel Nederland heen. Ik heb een boek geschreven voor startende vogelaars. Het heet Een Vliegende Start. Ik heb een eigen excursiebedrijf, Een Dagje in de Natuur. En daarmee geven we samen met een gids of 70, 80 excursies door heel Nederland. En inmiddels ook in België. Dat is wat ik doe.
Ja, heerlijk. Wat buiten.
Ja, nou ja, ik kom van kantoor. Ik heb ooit 3 dagen op kantoor gezeten. En ja. dat vond ik genoeg. En toen ben ik mijn passie achteraan gegaan. Mijn vader kijkt vogels. Daar heb ik het van. En sinds een jaar of 3 jaar, 4 jaar oud had ik een kijkertje om mijn nek. En nogal verslavingsgevoelig. Want nooit meer wat anders
nooit
gaan doen.
Wat
en vooral elke dag dat gaan doen.
Vooral elke dag. Nou, heerlijk dat je daar inderdaad op deze manier zo je beroep van hebt kunnen maken. Ja. Pieter.
Nou ja, mijn lijstje is iets minder indrukwekkend. Ik ben nu 14 jaar boswachter hier in het Amsterdamse bos. En wel net als Jesse de passie achterna gegaan. En want ik wilde vroeger altijd een boswachter worden. Het is uiteindelijk gelukt en inmiddels ben ik hier alweer 14 jaar.
Ja, 14 jaar boswachter.
14 jaar.
Ja, nou ja, dan kom ik pas net kijken. we gaan het vandaag hebben over monitoring. Waarom is monitoring van vogels zo belangrijk, Jesse?
Nou, je hebt een begrip dat heet shifting baseline. En we gaan er eigenlijk altijd maar vanuit dat de omgeving waarin we opgroeien, dat het normaal is wat er aan soorten in je voorkomt. En pas als je gaat monitoren, kom je er eigenlijk achter dat er soorten toenemen of dat er soorten afnemen, dat er bepaalde trends zijn die je normaal niet opvallen. Omdat je eigenlijk als leek door een bos heen wandelt, bezig bent met het horen van geluiden, maar je bent nooit andere geluiden gewend. En als je die trend kan uitspreiden, als je weet wat er 10 jaar geleden gebeurde en wat er over 10 jaar mogelijk gaat gebeuren, dan is heel duidelijk met welke soorten het goed gaat, met welke soorten het niet goed gaat en wat er eventueel te doen is aan die negatieve of aan die positieve trend.
Ja.
Dus dat is denk ik een van de allerbelangrijkste aspecten van monitoring. Naast een stukje bewustwording ook. Dus als je die getallen hebt, als je die cijfers hebt, dan kun je ook duidelijk aangeven, nou, met de boomklever gaat het bijvoorbeeld heel goed. We vermoeden dat dat komt door het ouder worden van het bos. Maar met een soort als kleine karrekiet gaat het weer wat minder, want daar kun je mooie verhalen aan verbinden. Dan kun je je argumenten goed onderbouwen.
Ja, ja en ja, dan kunnen wij bijvoorbeeld als bos weer onze beleidsplan op aanpassen.
Ja, zeker. En je kunt daar natuurlijk allerlei data uithalen en dat gebruiken om het beheer van het bos aan te sturen.
Ja, want jij monitort hier in het bos, Pieter.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Want ik weet dat je eerst een ander gebied deed.
Ja, ik telde eerst het gebiedje bij de Balkan, zoals we dat noemen. Dat is een gebiedje rondom de zonneweide. Zeg maar tussen de heuvel en de zonneweide in. En dat heet de Balkan overigens omdat er heel veel boomsoorten uit die streek staan. Dus zo hebben we wel meer bijnamen natuurlijk in het bos. En onze collega Abe, die telde het Schinkelbos. Maar die is natuurlijk ergens anders gaan werken. En ik telde al een flink aantal jaar die Balkan. En ik dacht, nou, dit is wel een mooie kans om dan door te schuiven naar het Schinkelbos.
Ja.
Omdat er natuurlijk ook weer andere soorten voorkomen. Dus ik dacht, ik zag het eigenlijk wel als een soort upgrade in het monitoren.
Ja, want je hebt het inderdaad over het Schinkelbos, maar je hebt het ook over de Balkan.
Ja.
Voor mij dan wel bekend, maar dat zijn twee totaal verschillende gebieden.
Ja, de Balkan is echt een stuk oud bos. Het valt net niet in het stuk parkbos. Het parkbos is ook een beheerterm eigenlijk. Mm-hmm. Zo kenmerk zich door open stukken en kortgemaaid gras. En dat zie je vooral in het noorden van het bos. En in de buurt van de boswinkel. En hoe zuidelijker je eigenlijk in het bos komt, hoe ruiger het wordt. En de Balkan is een stuk volwassen bos eigenlijk. En daar zie je natuurlijk ook bepaalde trends. Maar daar is de recreatiedruk bijvoorbeeld ook hoog. Dus daar zie je die invloeden bijvoorbeeld wel. Het Schinkelbos is weer een heel ander stuk bos. En dat is nog heel jong. Dat hebben we pas 20, 25 jaar geleden bij het bos gekregen.
Ja.
En daar zie je natuurlijk ook wel door het water, de poeltjes, het riet, de jonge bomen, zie je daar natuurlijk hele andere soorten als in het andere deel van het bos.
En als je nou je mooiste soort mag opnoemen vanuit het Balkangebied en je mooiste soort vanuit het Schinkelbos?
Oei.
Dat is een gemene vraag.
Oh, dat is een hele gemene vraag. Nou, op de eerste plaats komt de roodborst.
De roodborst.
De roodborst.
Nou, die kent iedereen.
Die kent, ja, maar dat, dat maakt me niets uit. De roodborst is absoluut nummer één. En daarna vind ik toch ook wel de roerdomp. Die zit natuurlijk wel een beetje in het Schinkelbos met name. Mm-hmm. Of alleen maar in het Schinkelbos. Dat vind ik zo mythisch. Dat is net een dinosaurus, joh. Dat is wel zo'n raar ding.
Ja.
En als je die hoort of ziet, ja, dat is, dan spring ik een gat in de lucht.
Ja. Durf je eraan te wagen, het geluid?
Nee. Zeker niet.
Ja, als er straks... goed kunnen mijn klant opkomen.
Als de camera uit is, dan probeer ik het.
Er wordt mij altijd heel veel gevraagd hoe ik vogelgeluiden kan nadoen. Meestal gebeurt dat pas op feesten en partijen na een aantal, na een aantal biertjes. Dus we zitten nu aan de koffie. Ja. Ik hou het er even bij.
Ja. Nou, laat ik hem dan. Het is een soort gehoemp.
Het is een absolute hoemp, ja.
Ja, dat is.
Hij zuigt zijn keelzak eigenlijk vol met lucht. En als een soort doedelzak. Ja, duwt hij die lucht naar buiten. Waardoor je dus dat gehoemp echt hoort. Ja, maar het is echt een waanzinnig geluid dat tot 5 kilometer ver kan dragen.
5 kilometer, oh, dat is echt een heel eind.
Ja, en het is een van de weinige vogels die dus een heel laag basgeluid maakt. In plaats van dat hele hoge geluid van veel vogels.
Waardoor
het zo trilt bijna.
Ja.
Heel vaak als ik deelnemers mee heb met excursies, dan denken ze dat er een telefoon gaat die op trilstand staat. Een beetje dat, ik ga het toch nadoen. Het hoort. En dan lijkt het alsof er een trillende telefoon op tafel ligt. Daarmee vergelijk ik het,
het toch
vaak.
Elkaar,
ja,
nou, het geluid van het vliegtuig.
Ja, getimed. Ik hoop dat hij meegekomen is.
Ik zou die biertjes doen niet toe, want het is een perfecte imitatie.
Ja, toch?
Ja.
Heb jij je favoriete soort?
Stadsoort, absoluut gierzwaluw. Terwijl hier een gaailand trouwens, op een tak. Ik vind gierzwaluw een fenomeen. Het is gewoon een soort die dus helemaal verbonden is aan de mens. Afhankelijk is van steden om zich voor te planten en in te broeden.
Ja.
En het allervetste vind ik eigenlijk, en dat vind ik een beetje het gave van vogelen, het opent een deur naar een andere dimensie. Dus ja, we horen nu allerlei geluiden om ons heen. Als je daar niet op let, dan weet je niet dat het er is. Terwijl als je ze wel kent, dan weet je dat er een hele soort van parallelle wereld om je heen gaande is.
Ik vind het wel een van de mooiste redeneringen eigenlijk die ik ooit gehoord heb. Een opening naar een nieuwe dimensie.
Ja, het is een andere dimensie.
Dat is het inderdaad. Ja. Echt. Het is dat, even buiten je normale leven om denken.
Ja, en je weet, er is zoveel meer dan op dezelfde plek dan dat je eigenlijk vermoedt op het moment dat je, terwijl hier ijsvogels nu heen en weer vliegen langs de sloot.
Mooi man.
Ja, ik hoor hem.
Hoog geluid. Volgens mij zit er verderop een wand waarin ze kunnen broeden. Dus ze zullen ongetwijfeld elkaar het achtervolgen. We gaan zo wel even kijken.
Ja. Ja.
Maar die gierzwaluw dus, die hangt boven de stad. Die maakt dat gierende geluid. Dat zijn vaak de jonge vogels die de nestkasten van oude vogels willen gaan kraken. Die broeden nog niet. Maar die komen daar hard op afvliegen met heel veel kabaal. Maar het beste daarvan vind ik dat ik als vogelaar weet, die gierzwaluw die overwintert boven tot in Kaapstad. Dus die vliegt 12.000, 13.000 kilometer naar het zuiden. En die vliegt nu boven het dakterras waarop ik sta te barbecue. Of boven het stadspark, boven het Amsterdamse bos. Waar ik aan het rondlopen ben. En ik kijk dan omhoog en ik weet dat. Terwijl heel veel mensen om me heen niet weten. En ik zou ze eigenlijk allemaal willen vertellen.
Ja.
Hoe vet dat is. Ja, en het verhaal van die gierzwaluw.
Ja.
Is zo cool. Super. Ja.
En kun je die ook nadoen? Nee, dat is flauw.
We horen hem denk ik vandaag of morgen.
Ja,
dat moment dat hij terugkeert.
Ja. Hij kan elk moment komen.
Ja, het moment dat hij terugkeert. Zijn er al meer van die mooie soorten die nu terugkeren?
Koekoek is een hele vette soort. Ja. Die echt half april terugkomt in Nederland.
Ja.
Een van mijn favoriete soorten ook wel. Schinkelbos hoor ik hem regelmatig.
Ja. Ja, ik heb er eentje om de hoek bij mij thuis zitten. Maar ik moet toegeven dat ik die na een paar weken toch al zat ben hoor. Van morgens vroeg tot s'avonds laat.
Dat is een beetje het gevaar van al die geluiden kennen. Dat je op een gegeven moment kan het je de keel uit gaan hangen als het heel vroeg ochtends is. Ja.
Dus nee, maar inderdaad en ook een hele bijzondere vogel natuurlijk.
Absoluut, ja.
Pieter, sinds wanneer doe jij die broedvogelmonitoring hier in het bos?
Ik denk in totaal 8 jaar.
8 jaar.
En
heb je in die tijd soorten zien toenemen, soorten zien afnemen?
Ja, zeker. Ja, we hebben. Ik kan het meeste vertellen over de Balkan, omdat ik pas nu voor de tweede keer dit jaar het Schinkelbos tel. Wat je ziet in de Balkan, en dat is een trend die je helaas al in meer stukken van het bos ziet, is dat met name de vogels die op de grond broeden, die hebben het wel een beetje zwaar.
Ja.
En daar zie je ook de soorten in afnemen. Dat zijn bijvoorbeeld fietus, dat is de houtsnip. Rookbosje ook, hè, want die zit eigenlijk het liefst ongeveer een meter boven de grond in de struik. Daar gaat het gewoon niet goed mee.
Nee.
En, sorry, wat wou je zeggen?
Nou ja, hoe komt dat?
Ja, dat is niet één op één te zeggen. Kijk, natuurlijk verzamelen wij data en dat doen we natuurlijk voor onszelf. Mm-hmm. Hè, want wij spiegelen daar natuurlijk een beetje ons beheer op af. Maar we doen die broedvogelmonitoring ook voor en met SOVON. Dat is de landelijke vereniging voor data van hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. En die kunnen daar ook al conclusies uit trekken. Maar de voorzichtige conclusie die ik zelf wel maak, ja, dat heeft te maken met de enorm hoge recreatiedruk.
Ja.
En daarmee ook de loslopende honden.
Ja, want het is niet een trend die alleen in heel Nederland is. Of is het, is het een trend die alleen hier in het bos voorkomt?
Nou, het bijzondere vind ik wel dat je die soorten die ik net noemde, ja, zoals die houtsnip en de fiets en die echt die grondbroeders, die zie je wel en hoor je wel in stukken waar honden zijn verboden.
Okay.
En waar de recreatiedruk minder is.
Ja, dus het staat wel met elkaar in verband.
Ja, ik ga er wel voorzichtig al wel een beetje van uit, ja.
Ja. Jij wilde
er iets over zeggen? Je ziet wel dat over het algemeen grondbroeders in Nederland aan het afnemen zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een soort als blauwe kiekendief.
Mm-hmm.
Dus alle kiekendiefsoorten broeden in Nederland op de grond.
Ja.
Blauwe kiekendief was een vrij algemene broedvogel. Zeker op de Waddeneilanden, Friesland.
Ja.
En ook op die Waddeneilanden neemt de recreatiedruk gewoon ontzettend toe. En daarmee, en ik denk inderdaad dat dat bijna valt te koppelen aan mensen die verboden gebieden gaan of rondlopende honden, is die blauwe kiekendief inmiddels uit Nederland verdwenen op één of twee incidentele broedpaardjes na.
Ja.
Maar ik geloof direct dat als hier een loslopende hond doorheen gaat, dat dat echt effect heeft voor het Amsterdamse bos ook. Ja.
Ja. Hoe lang doe je al broedvogelmonitoring, Jesse?
Ik was 16 of zo. Dus dat is 15 jaar.
Zo.
Met name in de Kennemerduinen en in de Amsterdamse Waterrijnduinen. Mm-hmm. Een beetje gewisseld van blokjes af en toe. Dat is voor zoveel ook. En dan krijg je kilometerblokken. En dat wisselt wel eens. Of op een gegeven moment, was ik na 10 jaar eens uitgekeken op het ene blok. En dan ging ik een ander blok doen.
Ja. En heb jij daar trends in gezien?
Ja, toename van blauwborst. Zeker in de Kennemerduinen. Maar afname van nachtegaal in de Amsterdamse Waterrijdingduinen. Mm. Nachtegaal bijvoorbeeld is een struikbroeder, een struweelbroeder. Eigenlijk gelijk loopt met de toename van dammerten in de Amsterdamse Waterrijdingduinen. En de begrazing en het kapotvreten van al dat lage struweel is die nachtegaal helemaal verdwenen. Mm. Of bijna helemaal verdwenen uit de Amsterdamse Waterrijdingduinen.
Ja.
Terwijl de Kennemerduinen, die dus 2 kilometer ten noorden van de Amsterdamse Waterrijdingduinen liggen, daar is het een van de meest algemene broedvogels en het is een van de hotspots voor nachtegaal. Dus dat durf ik meteen te koppelen aan die begrazingsdruk door dammerten.
Ja. Ja.
Omdat er in die Kennemerduinen geen dammerten voorkomen.
Ja. Ja.
En dat is ook het mooie aan die monitoring. Kijk, ook al neem je bepaalde soorten niet waar, dat zegt ook iets.
Ja, maar dat is dus inderdaad wat ik nu ook omhoog hoor komen. Doordat die monitoring doet, kan je gewoon conclusies verbinden.
Ja.
En daardoor kan je ook je beleid aanpassen. En
ja,
daardoor
zeker.
Kan je ook eigenlijk leren om beter te zorgen voor de omgeving.
Ja, en ik denk dat het voor iedere natuurorganisatie geldt dat je de natuurwaarde die je hebt, die wil je behouden, dan wel verbeteren.
Ja.
En je kunt je richten op doelsoorten.
Ja.
Ja. Dus.
Jesse, kom je zelf regelmatig hier in het Amsterdamse bos?
Ja, eigenlijk 3-4 keer per week. Rondje op de fiets.
Ja.
Meestal tijdens de lunchpauze eventjes of 's ochtends vroeg, voordat ik zelf aan het werk ga. Rondom Amsterdam of eigenlijk in de gemeente Amsterdam, mijn favoriete plek om vogels te kijken. Vaak fiets ik zo langs de bosbanen, helemaal een mooi rondje langs de buitenkant van het bos.
Mm-hmm.
Super vette plek en gewoon, ja, best wel wat zeldzame vogelsoorten inmiddels zijn er gezien en worden er gezien.
Kan je er een aantal opnoemen?
Jazeker. Grote karrekiet een aantal jaar geleden. Vorig jaar of het jaar ervoor zat er nog bruine boszanger.
Ja.
Daar heeft in 2006, en dat is een beetje de eerste keer dat ik als jong vogelaartje ging twitchen, zat er een groene reiger. En dat is een soort die uit Noord-Amerika komt. En die is ontdekt bij de oeverlanden. Langs het randje Nieuwemeer. En daar kwamen dus honderden vogelaars op af. En weet je, mijn ding naast broedvogelmonitoring en gewoon genieten van vogelsoorten omheen is ook het ontdekken van zeldzame vogelsoorten. Dus ik loop vaak de natuur en ik ken alle geluiden. Ik probeer zeker in het najaar zeldzaamheden te ontdekken, omdat ja, dan verdwalen ze meer tijdens die trek.
Mm-hmm.
Maar op die groene reiger in 2006 zijn geloof ik 500 of 600 vogelaars afgekomen uit het hele land.
Ja.
Maar dat Amsterdamse bos, ja, het is gewoon. Het is natuurlijk een best wel een unieke locatie. Als je Nederland van boven bekijkt, of de metropool Amsterdam, is het, nou ja, jij zei het net, 1000 hectare natuur of groen, ja, en water.
Groen,
ja,
zeker.
En zo'n vogel op trek, ja, die ziet gewoon een waanzinnige soort van hotspot in allerlei drukte en stedelijk gebied. Dus die komen daar naar beneden. Ja. En in zo'n voorjaar als nu ook, ja, wekelijks zie ik hier weer andere soorten. Als vrienden die terugkomen uit Afrika, die even een tussenstop maken. Bonte vliegenvanger, een soort die hier niet broedt. Die hangt hier altijd eventjes rond en trekt dan weer door. Dus het is heel vet om op 10 minuten van huis fietsen. Zo'n gave plek te hebben die zo aan verandering onderhevig is. En die zoveel vette soorten herbergt.
Absoluut.
Mooi man.
Ja.
Ik hoor iets.
Ja, dat is een boomklever.
Ja.
En net was er ook een boomkruiper. En dat zijn natuurlijk twee vogels die in holen broeden. En het Amsterdamse bos, ik ben het roerend met je eens. Het is een prachtige plek, een hele alwisselende plek. Maar waar het nog een beetje in ontbreekt, in dat weliswaar oude bos, dat zijn natuurlijke holtes. Daarom hebben we ook de afgelopen jaren heel wat nestkasten opgehangen, speciaal voor die holenbroeders. En wat we zien is dat ze steeds meer leren om bijvoorbeeld de rupsen van de eikenprocessierups op te eten. En dat is natuurlijk, ja, een betere bestrijding kun je niet hebben. Echt gewoon puur natuurlijke bestrijding.
Ja, absoluut.
En we zien die beesten gewoon echt op een nest landen en een paar rupsen meenemen naar hun nest en weer terug. En als dat nest leeg is, dan gaan ze door naar de volgende. En dan komt de koolmees, die neemt nog wat restjes mee. Dus al die vogels, ja, die lijken zich toch wel vrij gemakkelijk aan te passen aan die nieuwe voedselbron. Want je merkt nu ook dat steeds minder bloemen, hè, vanwege die biodiversiteit die een tikkie onder druk staat, dat er minder insecten zijn. Maar die eikenprocessierups, die komt juist wat meer op. En denkt die boomklever, hé, wacht even, daar ga ik eens even op af.
Die kan ik ook eten.
Die kan ik ook eens even eten.
Ja.
En die blijkt dus geen last te hebben van die brandharen. En tenminste, dat is nog niet aangetoond.
Nee, zo zag ik van de week bijvoorbeeld een meerkoet echt een gigantisch grote rode vierkreeft eten.
Oh, echt?
Dat ik echt dacht van, oh, die moet oppassen dat hij het zelf niet gekregen.
Ja.
Ja, mooi. Beest.
Dat krijgen ze meestal voor elkaar. Er kwam trouwens net heel kort een tikje, ja, was overvliegend, appelvink. En dat is ook wel echt een soort van ouder wordend bos.
Ja.
Die eigenlijk, denk ik, in de regio Amsterdam, waarvoor het Amsterdamse bos de allerbeste locatie is om hem te zien en te horen. Appelvink is een beetje een lastige vogel om te zien te krijgen. Zit vaak hoog in de toppen, ja, van bomen. Maakt een onopvallend tikkend geluidje. Zingt heel kort. De zang is, ja, dat contactroepje dat hij maakt, dat lijkt een beetje op dat ijzerige roepje van Roodborst.
Mm-hmm.
Dus het is een beetje een Champions League vogel om te moeten herkennen als het ware. Maar volgens mij is Amsterdamse Bos daarvoor een van de allerbeste locaties. En zeker,
ja, hij zit veel in die balkan, wat ik dat zijn. Daar komt hij vaak voor.
Ja, zeker. En winter, als dus de bomen wat kaler zijn, dan je kent het geluid, dan zie je en hoor ik ze wel vliegen. Maar ik heb het gevoel dat die ook is aan het toenemen is.
Ja.
Dat was vroeger echt een soort, dan moest ik aan vogelaars die ouder waren dan ik vragen van, heb je ergens een appelvink gezien en mag ik dan de plek weten, want dan ga ik er kijken.
Ja, kan je nagaan.
En dat was dan echt op een shady plek, ergens achter een parkeerterrein, waar bejaarden thuis op uitkeken. En dan zat ik in de bomen te kijken, appelvink te zoeken. En dan kwam er in één keer een politieauto aangereden, want de bejaarden hadden gebeld dat er een of andere rare jongen naar binnen stond te kijken. En die wilde vaste Swarovski-beelden jatten.
Hmm.
En dan zat ik appelvinken te kijken. Maar nu is het eigenlijk, als ik een rondje maak door het Amsterdamse bos, is het een soort die ik eigenlijk altijd wel hoor. En in de winterperiode, voorjaar, hoor ik ze zingen. En
wij zijn ook geïnformeerd door de politie, hoor, dat je dan rondloopt.
Dus. Ja, nee, dat dacht ik al, ja.
Dan laat je nu gewoon gaan.
Ja, maar echt voor mij een van de vetste vogels van Nederland, die appelvink.
Ja, ja, mooi.
En, dat kan gewoon dicht bij huis. Ja,
ja. Ja, dat is het inderdaad. Het kan gewoon dicht bij huis. En ik denk ook dat een reden is waarom mensen zo enthousiast zijn. En eigenlijk ook steeds meer mensen toch wel dit als vogels zoeken, vogels kijken als hobby nemen.
Ja, maar toch zou ik ook wel willen pleiten dat mensen er wat meer voor open zouden moeten staan. En want ik hoor best wel, ook wel tijdens excursies, dat mensen zeggen, ja, was dit het nou? Of ja, ik heb niks gezien. Ja, dan is er iets, het kan ook aan mij liggen, dat ik dat niet goed begeleid heb. Maar ik zou wel tegen die mensen willen zeggen, joh, koop nou een keer een verrekijker. Investeer daar nou in. Het hoeft niet meteen een peperdure te zijn. Maar ga gewoon eens ergens op een bankje zitten en ga nou gewoon eens kijken wat je hoort. En je hoort wel vogels. Maar heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld moeite om het geluid te koppelen aan welke vogel het is. Nou, er is maar één manier en dat is gewoon kijken. Als je, iets hoort in die boom, ga kijken tot je hem hebt. Nou, dan zie je die snavel opengaan. Nou, 9 van de 10 keer is dat het geluid wat je hoort.
Ja,
en dan onthoud je die vogel.
Dat is een hele uitdaging. Want ik heb ooit, toen ik hier net in het bos kwam, zat ik bij jou en Abe in de auto. En toen zaten jullie elkaar helemaal gek te maken met vogelgeluiden.
Ja, oké.
Dat ik me echt... Hoe ga ik hier ooit overheen komen met mijn kennis? Ja. Nou, ik moet toegeven, in de loop der jaren is het toch nog wel enigszins goed gekomen.
Ja.
Maar ik, ja, als jij bent wel, ja, waarschijnlijk Jesse ook, jullie zijn
kan er helemaal
heel,
niets van.
Heel fanatiek in dat soort
ja,
dingen.
Ja, tuurlijk wel, maar het is ook meer dat je, nou. Dat mensen zich, ik zou het zo fijn vinden, ik gun het die mensen zo, dat ze zich een beetje, daar een beetje voor openstellen.
Ja,
en echt niet alleen maar, ja, en je hoeft echt niet een ijsvogel, maar... En het gaat ook echt niet alleen maar over die vogels. Maar kijk ook gewoon naar, wat groeit er nou? Hoe ziet dat, kijk nou eens achterom, hoe ziet zo'n bosvak eruit? Ik zie daar al 6 verschillende soorten bomen staan. Kijk nou gewoon met je ogen.
Ja. Ja, kijken en voelen.
Ja.
Het maakt buiten zijn gewoon veel, veel leuker en uitdagender. Of je nou inderdaad door het Amsterdamse bos heen loopt, maar ook je dagelijkse wandeling naar... Als je je kind van de crèche gaat halen,
ja,
of naar de supermarkt.
Absoluut.
Dat luisteren naar je omgeving en gewoon kunnen een beetje kunnen determineren wat er zich afspeelt in je omgeving.
Ja.
Dat maakt eigenlijk gewoon naar buiten gaan leuk, die bewustwording.
Ja.
En je merkt zeker in deze tijd van het jaar dat er steeds meer geluiden bijkomen, dat er weer geluiden verdwijnen. Een goed voorbeeld is de merel. Hij zat hier net boven de boshut, zat hij keihard te zingen. We hebben hem hier op het pad zien lopen, wormen zien zoeken. Naar mijn mening de mooiste zang van Nederland. Iedereen zegt het is maar een merel of het een hele algemene soort. NAM, trouwens over monitoring weer gesproken, is een aantal jaar geleden ontzettend afgenomen. Werd weinig gezien, dus die tuinvogeltelling die elke februari-periode wordt gedaan, daar zagen ze in dat die merel steeds meer afnam. Dat is natuurlijk niet een hele wetenschappelijke onderbouwde telling, maar wel door heel veel mensen in tuinen de merel even niet gezien.
Ja.
Toen bleek dat er inderdaad een bepaalde ziekte was, het Soetovirus. Waardoor die merel afnam en nu zie je hem weer toenemen. Maar ik vind die zang van merel, dus nu horen we ze nog een beetje. Ze beginnen al een beetje stil te worden. De meeste zitten al te broeden. Maar over een maand of 2 is de volgende merelpiek weer, de zang weer. Dan gaat hij dus aan zijn tweede nest beginnen. En dat is een waanzinnige zang die je dus eigenlijk alleen maar gaat horen als je er echt op let.
Ja. Als je er echt op let, en dat is het.
Ja.
Is het nou wel zo dat, ook tenminste heb ik wel eens gehoord, dat je 's winters andere merels ziet dan zomers?
Ja, wat er met merels aan de gang is, of met merels, maar ook bijvoorbeeld met jouw favoriete roodborst. Ja. Die populatie van die broedpopulatie zit door heel Europa heen. Dus van Noord-Scandinavië tot aan Zuid-Europa. En tijdens die trek, dus als het winter wordt, die trek begint alleen maar omdat er is te weinig voedsel. Dat neemt af. Maar die hele populatie die verplaatst zich eigenlijk. Dus Scandinavische roodborsten en merels, die komen hier overwinteren.
Ja.
Onze broedvogels die vertrekken naar Zuid-Europa. En zo verplaatst die populatie zich. Dus je ziet een andere merel in de winter dan de merel die je in de zomer ziet.
Ja.
En voor een roodborst geldt dat ook. Ik heb heel vaak excursies. En dan zeggen mensen, hey, bij mij zit elk jaar dezelfde roodborst in de tuin. En dan moet ik ze wel gelijk teleurstellen. Vaak is dat toch niet zo. Want een roodborst wordt over het algemeen maximaal 2, 3, 4 jaar oud. Kleine zangvogels worden niet zo oud.
Nee.
En hij keert heus niet terug naar dezelfde tuin. Maar het is gewoon een Scandinavische merel. Of een Scandinavische roodborst die in je tuin komt zitten, vaak minder schuw is. Omdat die mensen niet gewend is. Dus het komt heel dichtbij.
Ja.
Maar het zijn wel andere vogels.
Wel weer superleuk, weet je dit.
Ja, dat is grappig.
Jesse, Pieter. Super bedankt voor al deze mooie vogelweetjes. En dan wil ik hem eigenlijk afsluiten met een favoriet vogelweetje. Nou, ik denk dat jullie er alle twee misschien wel één hebben.
Nou, over die boomklever net, om een beetje in het Amsterdamse bos te blijven. Vrouwtjes boomklevers die zorgen dus voor de aankleding en de inrichting van het nest. En je hebt een aantal grote grazers die hier rondlopen. Vaak gebruiken ze de poep van die grote grazers om die nestholte dicht te smeren. Zodat ze er zelf als een soort, terwijl er echt een winterkoning keihard door ons heen zit te gillen. Dat ze zichzelf net die nestopening in kunnen duwen. Maar dat predatoren er minder makkelijk in kunnen. Dus ze smeren die holtes dicht. En dat vind ik altijd wel een heel vet weetje.
Ja.
Over de boomklever.
Dankjewel, Jesse. Pieter, afsluiting. Ja, eer aan jou.
Ja, man, er zijn er zoveel. Een weetje. Ik vind, wat ik ontzettend leuk vind om te zien, dat is hoe de familie Meerkoet elkaar helpt. En je ziet heel vaak het eerste legsel. Hè, dat, nou, die kuikens die gaan natuurlijk gewoon hun eigen gang. Maar heel vaak, ook een beetje weersafhankelijk, die meerkoeten maken een tweede nest. En die eerste jongen, die helpen weer met het opvoeden van de jonge broertjes en zusjes. Ja, dus je ziet ze allemaal met eten aankomen. En ze gaan met z'n allen aan dat nest bouwen. Ze komen met takjes aan en met blaadjes. En met die hele familie die helpt elkaar. En dat vind ik ontzettend leuk om te zien.
Ja, juist ook een vogel die we eigenlijk allemaal heel vaak zien.
Ja, en precies. En jij
als
noemde
je
net die merel.
Ja,
ga dan maar gewoon eens met zo'n verrekijker of zonder. Maar kijk nou gewoon eens een poosje. Gun jezelf dan eens. Ga 10 minuten of een kwartier naar zo'n meerkoet zitten kijken. Je weet niet wat je meemaakt.
Nou, super leuk dat jullie er waren. En dank jullie wel voor jullie mooie weetjes. En dan een bericht aan de kijker. Neem alsjeblieft eens 10 minuten die tijd om je heen te kijken en te luisteren. Want het opent een nieuwe dimensie.
Top, absoluut.